Goedemorgen allemaal. Ik wil vanmorgen graag het woord met u gaan openen bij 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. En ik lees je vanaf het eerste vers. Het gebeurde echter toen David en zijn mannen op de derde dag in Siklag aankwamen, dat Amalekieten een inval gedaan hadden in het zuiderland en in Siklag. Ze hadden Siklag verslagen en met vuur verbrand. En de vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen weggevoerd. Ze hadden niemand gedood, maar hadden hun weggevoerd en waren hun weegs gegaan. David en zijn mannen kwamen bij de stad en zie, die was met vuur verbrand. En hun vrouwen, hun zonen en hun dochters waren als gevangenen meegevoerd. Toen begonnen David en het volk dat bij hem was luid te huilen, totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. En Davids beide vrouwen waren ook als gevangenen meegevoerd, Ahinoam uit Jezreel en Abigail, de vrouw van Nabal uit Karmel. David werd zeer benauwd, want het volk sprak er over hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. En David zei tegen de priester Abiatar, de zoon van Achimelech, breng mij toch de efod. En Abiatar bracht de efod bij David. Toen raadpleegde David de Heer en zei, zal ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En hij zei tegen hem, achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen en u zult de gevangenen zeker bevrijden. En David ging op weg. Hij en de 600 mannen die bij hem waren, en toen ze bij de beek Besor kwamen, bleven de overgeblevenen achter. Maar David achtervolgde hen, hij en 400 mannen, maar 200 mannen die zo moe waren dat zij de beek Besor niet konden oversteken, bleven achter. Zij vonden een Egyptische man in het veld en brachten hem bij David. Ze gaven hem brood en hij at, en ze gaven hem water te drinken. Ze gaven hem ook een stuk van een klomp vijgen en twee rozijnenkoeken. Hij at en zijn geest kwam in hem terug, want hij had 3 dagen en nachten geen voedsel tot zich genomen of water gedronken. Daarna zeide David tegen hem, van wie bent u en waar komt u vandaan? Toen zei de Egyptische jongen, ik ben de slaaf van een Amalekietische man, maar mijn heer heeft mij achtergelaten omdat ik 3 dagen geleden ziek geworden ben. We hadden een inval gedaan in het zuiderland van de Gerititen, dat aan Juda toebehoort, en in het zuiderland van Caleb, en we hebben Siklag met vuur verbrand. En toen zei David tegen hem, kun je mij naar deze bende brengen? En hij zei, zweer mij bij God dat u mij niet zult doden, en dat u mij niet zult overleveren in de hand van mijn Heer. Dan zal ik u naar deze bende brengen. En hij bracht hem erheen en zie, zij lag verspreid over het gehele gebied, etend, drinkend en feestvierend vanwege heel de grote buit die ze meegenomen hadden uit het land van de Filistijnen en uit het land van Juda. David sloeg hem op hen in van de schemering tot aan de avond van de volgende dag. Er ontkwam niemand van hen behalve 400 jonge mannen die op kamelen reden en ontvluchten. Zo bevrijdde David alles wat de Amalekieten meegenomen hadden. Ook bevrijdde David zijn 2 vrouwen. Niemand van hen ontbrak, van de kleinste tot de grootste, door de zonen en de dochters toe. En niets van de buit, ja niets van alles wat zij voor zich meegenomen hadden, David bracht het allemaal terug. Tot zover. Het is voor mijn gevoel een hele tijd geleden dat we elkaar hebben gezien. De laatste keer was ik dan zelf wat, niet helemaal bij de les. Maar het is goed om elkaar te ontmoeten. En het is ook goed om dingen met elkaar te delen. Wat mij onlangs heel erg opviel, is dat wij in onze liederenbundels heel veel liederen hebben die heel erg positief zijn. Soms zo positief dat ze de realiteit van het leven soms overstijgen. Mag ik het zo zeggen? Het is allemaal happy clappy en dat is een beetje te oneerbiedig uitgedrukt. Maar toch dat het alleen maar zegeningen zijn wanneer de Heer Jezus mag volgen. En natuurlijk, er zijn enorm veel zegeningen. Als we gezongen hebben vanmorgen, er is kracht in het bloed. En dat Satan rondgaat als een briesend leeuw, maar dat er kracht is in het bloed, het is allemaal waar. Maar dat er moeiten zijn, dat is ook waar. En dat er zorgen zijn en dat er pijn is en verdriet, het is allemaal waar. En dat hoort er allemaal bij. En soms kunnen dingen in je leven, in mijn leven, in ons leven, gaan groeien tot bepaalde hoogten waarvan je zegt van, en Heere, zegt u het nu maar, want ik weet er eventjes niet meer. Herkent u dat? Dat je gewoon dingen zegt van, ik weet het gewoon niet meer. En dan zeggen onze lieve broers en zussen, en ze hebben helemaal gelijk, je moet het aan Heer gaan vragen. En dan denk ik zo vaak in Psalm 13. O Heere, hoe lang nog? Hoe lang nog voordat u weer terugkomt? Het lijkt wel of u mij vergeet in het antwoord geven. Niet in het zijn met hem, maar wel in de concrete dingen te mogen ontdekken in het leven. En er zijn natuurlijk altijd broers en zussen die zeggen, ja, maar als God nog geen antwoord geeft, dan moet je gewoon nog even wachten. Oh, nog langer. Maar begrijpt u? Het is niet allemaal zo eenvoudig. En dat is eigenlijk ook datgene wat hieraan vooraf gaat aan dit gedeelte. Het is niet zo eenvoudig. Natuurlijk, technisch gezien zit David helemaal fout aan het begin van dit verhaal. Absoluut waar. Maar als we erover nagedacht, hij was als koning gezalfd. David had nog niets aan de hand. Toen Saul daar een beetje achter kwam, of dacht het te weten, ging hij hem vervolgen. Iemand enig idee hoe lang David op de vlucht is geweest voor Saul? Mijn zonderschoolervaring was, nou, hij moest vluchten en toen later met die koning. Ik denk, ja, dat is lekker kort door de bocht. Maar de geleerden denken dat de periode is geweest dat hij vluchten moest tussen 7 en 13 jaar. 7 en 13 jaar. En als dat zo is, ik kan het niet verifiëren, maar mocht dat zo zijn, dan kan ik me op een gegeven moment voorstellen hoe bepaalde dingen gaan lopen. Niet om het goed te praten, hè? Maar kan het wel begrijpen. Want als je 7 jaar, laten we die 7 jaar maar aanhouden, die 7 jaar op de vlucht bent, dan kom je daar heel veel dingen in tegen. En u zou de hoofdstukken hiervoor eens moeten gaan lezen. Maar als David op de vlucht is, dan zie je ook dat er mensen bij hem gaan komen. Mensen die schulden hebben, mensen die misdrijven hebben gepleegd, mensen die problemen hebben. Hij krijgt een hele mooie familie om het maar in de familie te houden vanmorgen. Hij krijgt een hele mooie familie om hem heen. Met allemaal rare knopen aan de jas, zo iemand bij ons dat zei. Allemaal vreemde knopen. En of het echt een familie is geweest, dat betwijfel ik. Want als je de psalmen gaat lezen, ook wanneer hij in de grot van Adullam is, dan lees je ook als een klacht naar de Heere God toe, er is niemand die voor mijn ziel zorg draagt. Dus ondanks die 400 mensen in eerste instantie, ondanks de familie, is hij alleen. Samen en toch alleen. Ook daar zouden ze nog een 2.0 versie van moeten gaan maken. Dat zou goed zijn. Maar zo zit dat dus niet. Hij gaat dus op de vlucht. En hij gaat een grot in. Hij bevrijdt de mensen van Kehila, van de Filistijnen. En op het moment dat hij in die stad is, dan ontdekt hij dat Saul dat ook gaat ontdekken. En hij vraagt de Heere van, Heere, zullen deze mensen mij gaan verraden? En dan zegt de Heere, ze zullen je gaan verraden. Ze zullen je gaan overleven. Dus maar weer vluchten. Je ziet het later bij de Sefieten, dat ze hem ook aan Saul de mededeling overbrengen. Hij zit hier verstopt. Kom hier en grijp hem maar. De ene ellende naar de andere ellende. En op een gegeven ogenblik, en zo proef ik dat een klein beetje, is voor hem de maat vol. Het hoeft voor hem even niet meer. En je leest dat. Dan ben ik dat vergeten op te schrijven natuurlijk. Maar je leest dat in 27, hoofdstuk 27, vers 1. Maar David zei in zijn hart, ik zal op een dag nog eens door Saul hand weggevaagd worden. Er is voor mij niets beters te doen dan met spoed te ontkomen naar het land van de Filistijnen. Dan zal Saul zijn hoop omtrent mij opgeven om mij nog langer te zoeken in heel het gebied van Israël. En zo zal ik uit zijn hand ontkomen. En het grote probleem hier is, en ik begrijp David volledig, maar het grote probleem is, hij vraagt niet aan God of dat een goed plan is. Maar door de nood gedreven, elk voor zijn gevoel tot het uiterste gegaan, hij zegt, ik ben er klaar mee. Het hoeft niet meer, ik kan niet meer, ik wil niet meer, het is op. En dat is het moment waarop als mensen zo gemakkelijk gaan komen tot een eigen weg. En ik vind het zo verschrikkelijk herkenbaar, ook in ons eigen leven, van wanneer is iets de weg van God? Wanneer mag je dingen loslaten? Wanneer moet je dingen loslaten? Waarin moet je vasthouden? En dat hele spanningsveld van, u weet dat wij zitten al 5 jaar in een ziekteproces en ik bemerk bij mezelf dat dingen gaan groeien in een bepaalde spanning. En dan kun je wel zeggen, ja, moet je op de Heer vertrouwen? Prima, we vertrouwen op de Heer en we bidden samen tot de Heere God. En de Heere God laat niet zo snel iets weten als wij zo graag zouden willen. En toch, het verlangen om dingen los te laten en niet zeker weten of dat de weg van God is. Begrijp je ongeveer die spanning? Wat is Gods weg in mijn leven? Wat is Gods weg in uw leven? En eigenlijk, ja, moeten wachten omdat er niet een helder antwoord is. En dan zie je dat er in Davids leven, dat er gigantische dingen gaan gebeuren. Want op het moment dat David een eigen weg gaat en naar de Filistijnen toe gaat, letterlijk naar de Filistijnen toe gaat, ook geestelijk natuurlijk, maar wanneer hij naar de Filistijnen toe gaat, dan lees je ook dus dat eigenlijk zijn leven compleet anders gaat worden. Hij wordt iemand die plundert, hij wordt iemand die doodt, die wreed is, die mensen om het leven brengt, om maar niet zijn identiteit, zijn ware aard bekend te maken aan de koning van Gat, de koning, of de Gat bij de Filistijnen. 16 maanden is hij daar bezig. 16 maanden niets anders doen dan dood en verderf zijn. En maar liegen en bedriegen bij Achis, de koning van Gat, en zeggen van ja, maar ik heb in het zuiderland van Juda heb ik deze overwinningen behaald. En dan gaan er dingen gebeuren. Als de Filistijnen tezamen een strijd willen aangaan om een oorlog te gaan voeren, dan willen de overige vorsten van de Filistijnen niet met David samenwerken. En dan zien we dan ook dat wanneer zij dan terugkomen in Siklag, wat hen is toegewezen door de koning van Gat, dat Siklag, ja, de woonplaats waar ze zijn, verbrand is. Verwoest. Vrouwen, kinderen en zonen zijn gevangen weggevoerd. En dan, ja, dan staat alles op zijn kop. Dan gebeuren er dingen. Waarom? Uiteindelijk geloof ik dat die dingen gebeuren om David terug te krijgen. Want wat we hier zien gebeuren, is in vers 6 dat David werd zeer benauwd, want het volk sprak er over hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. Ik heb al gezegd, hij was alleen. En nu het dan in deze samenhang, in deze familie zo verkeerd ging, om het zomaar te zeggen, werd er een zondebok gezocht. En dat zie je vaker, hè? Niet van wat heb ik fout gedaan, maar bij wie kan ik de schuld neerleggen? Ik kom er steeds meer achter in mijn leven dat God tegen mij heel weinig zegt over anderen. Dat doe ik zelf. En dat Gods stem naar mij toe is voor mij. En niet datgene wat God wil gaan doen naar anderen toe. Maar juist wat ik zou moeten gaan doen. Als deze menigte eigenlijk helemaal radeloos is, eigenlijk zoals het hier staat, dat ze gehuild hebben tot ze niet meer konden huilen, eigenlijk helemaal op zijn gemaakt, dan ga je eigenlijk energie krijgen door te zeggen, het is jouw fout. En ze willen David gaan stenigen. En daar ben je dan. Mooi leider van deze familie. En dan dat ene zinnetje. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. En ik vind het zo bijzonder. Het is ook zo bijzonder. Het zegt iets over de relatie die David op dat moment wil aangaan met de Heere zijn God. En als je erachter komt van dat eigenlijk elke situatie wel iets kent van de omgang met de Heere God. Ik moest denken op Psalm 139, wat dan eigenlijk zo onvoorstelbaar mooi is, dat je ziet dat David daar ook zegt van, doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heere, zie of het bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. Maar als je de psalm leest, is dat eigenlijk één grote lofzang van dat de Heer eigenlijk alles kan. Alles weet, altijd er is, dat hij ons gemaakt heeft zoals hij ons wilde hebben, dat hij ons de dagen wil gaan leiden die we mogen leven. En hij zegt tegen de Heere God van, o Heere God, doorgrond mij en ken mij en leid mij op uw eeuwige weg. Doe dat. Maar dat is eigenlijk het doorgronden, het verlangen dat God verder gaat vanuit een overvloed aan dankzegging en lofprijzing. Maar er zijn ook andere momenten in Davids leven. Wanneer je kijkt in Nummer 2 Samuel 21, daarin zie je ook dat er 3 jaar hongersnood is in Israël. David is dan al koning. Dus 3 jaar hongersnood in Israël. En na 3 jaar zegt David, laat me het aangezicht van de Heere gaan zoeken. Dat is vrij vlot, vindt u niet? Ik denk dat hij in zijn paleis misschien ook wel meer dan genoeg eten heeft gehad. Maar na 3 jaar. En dan zoekt hij het aangezicht van God. En eigenlijk wil dat zeggen van het aangezicht van God zoeken is. Heren, zijn er nog dingen in ons leven die niet deugen? Wat Jacob vanmorgen eigenlijk ook al aangeeft. Zijn er nog onopgeloste zaken? Zijn er beloften die ingelost moeten worden? Zijn er dingen die beleden moeten gaan worden? Is er iets aan de hand waarom u ons dit laat meemaken? En ik denk dat het zo goed is om dat eens te overdenken als er dingen gebeuren van Heere, is er iets aan de hand? En ik ben ervan overtuigd dat als er iets aan de hand is, dat God dat duidelijk gaat maken. Op zijn manier, op zijn tijd, op zijn wijze. Hij gaat dat doen, want het gaat om zijn eer. Als wij die eenheid waar Jacob het over heeft gehad, willen gaan uitstralen, heeft het te maken met dat de oneenigheden opgelost moeten worden. Opgelost mogen worden. En nu hier in 1 Samuel 30 sterkte David zich in de Heere zijn God. Weer een ander woord, sterken. Het heeft niet te maken met Psalm 139 of met 2 Samuel 21. Het is een compleet ander woord, wat zoveel wil zeggen dat hij wil herstellen. Hetzelfde woord wordt gebruikt in Nehemia, wanneer Nehemia de muur wil gaan herstellen. Eigenlijk in die oude relatie terug wil gaan komen. Hij herstelt. Hij zegt in feite tot de Heere God, Heere God, ik ben een eigen weg gegaan. Ik heb mezelf verkocht aan de koning van God. En hij beleidt dat. Maar het zich sterken in de Heer wil ook zeggen dat hij bereid is en wil gaan zoeken naar de weg die God met hem wil gaan. Dus het is niet alleen het verleden oplossen, maar ook het kijken naar de toekomst en wil zeggen van, Heere, wat is uw weg met mij? Laat mij mogen weten welke weg ik mag gaan. En dat is ook het mooie van wat er hier eigenlijk zo heel en passant even bij staat. Hij sterkt zich in de Heere zijn God. Wie is zijn God? Dat is Yahweh.
Jehovah, hoe je het ook wil gaan uitspreken.
Ik zal er zijn. Of ik ben. Ik wil er voor je zijn. Je mag je sterken, David mocht je sterken in de Heere zijn God. De God die zei, ik heb mij aan jou verbonden. Ik heb voor jou een plan bedacht. Ik wil voor jou een koningschap wat eigenlijk nooit weer zal gaan ophouden. De beloften in herinnering brengen die God aan hem heeft gegeven. Maar ook voor ons de belofte in herinnering brengen dat God ons nooit zal vergeten. Nog verlaten. In wat voor moeite en zorg je ook bent, maar dat je mag gaan weten, hij is trouw. Niet omdat het een mooi lied is van God van trouw, u verandert nooit, maar omdat je dat eigenlijk mag ervaren in het diepst van je wezen, dat ondanks de dingen die je overkomen, hij is erbij, maar hij wil er ook bij zijn. En dan zie je dat dingen in een ander perspectief gaan komen. Dat David in plaats van verantwoording moet afleggen aan de koning van Gat, dat hij vraagt aan de Heere van, wat wilt u dat ik doen ga? Nu had David een priester bij zich, Abjatar. En of dat van invloed is op de snelheid van antwoorden, weet ik niet. Je zou het haast denken. Maar David krijgt eigenlijk, wat we hier de indruk krijgen, vrij snel antwoord. Hij vraagt heel eenvoudig, moet ik ze achterna gaan? En de Heere laat via Abjatar weten en hij zegt, achtervolg ze, u zult ze zeker inhalen en u zult de gevangenen zeker bevrijden. Dus niet alleen antwoord, maar ook nog de belofte erbij hoe het zal gaan aflopen. De belofte erbij dat de gevangenen vrij zullen worden. Nou, dat was allemaal voor David. Maar het is wel zo dat wanneer hij onderweg gaat, dat het ook een situatie is van, het is niet een uitgestippelde route. Weet u, het zijn dingen die, hij komt dingen tegen, vermoeidheid bij de mannen, en dan, wanneer ze de Big Bezor zijn overgestoken, dan zien we daar, zij vonden een Egyptische man in het veld en brachten hem bij David. Hebt u er wel eens over nagedacht? Het is zo mooi hè, om te zeggen van, en dan vinden ze daar een man en die geeft ze het eten en die wijst hen de weg hoe ze moeten gaan. Maar het is mij te kort door de bocht. Laten we heel eerlijk zijn. David heeft 16 maanden lang gemoord, geplunderd. En nu opeens is daar een Egyptische man, zeer waarschijnlijk een slaaf, het was ook een slaaf, die zien ze daar half dood in die woestijn liggen. En dan? Denkt u dat er een bordje bij gestaan heeft van, deze slaaf moet je het eten en het drinken geven, want die gaat je de weg van de Heer wijzen? Wat is er dan dat ze die half dode slaaf eigenlijk tot leven proberen te wekken? Waarom doet hij dat? Ik bedoel, ik vind het zo bijzonder. Je hebt haast, je wil je vrouw en wil je bevrijden. En de andere mannen willen hun vrouw en hun kinderen bevrijden. En dan nemen ze tijd om iemand die ze niet kennen. En laten we heel eerlijk zijn, de Egyptische mensen waren ook niet de grootste vrienden gezien het verleden. Maar je neemt tijd. Geeft eten en drinken. Wat ik zo mooi vind is, wanneer David zich sterkt in de Heere zijn God, zich wil richten naar wie de Heere wil zijn in hem en wat hij wil gaan doen, zijn zonden heeft beleden en zijn toekomst in zijn handen legt, dat daar iets van de gezindheid, mag ik het zo zeggen, van de gezindheid van de Heere Jezus naar voren gaat komen. Als David op dat moment niet de gezindheid van de Heere Jezus had gehad, had hij de Egyptische man laten liggen. Want hij had die haast gehad. Had hij een opdracht gehad. Had hij een visie gehad. Had hij een missie gehad om daar te komen waar zijn geliefden waren om hen te bevrijden. Maar zij zien iemand liggen. En vanuit de gezindheid van de Heere Jezus zien we dan dat hij eten geeft, drinken geeft, vijgenkoek, rozenkoek, rozijnenkoeken. En dan komt die man bij zinnen. Weet u? David mag dan een opdracht hebben van de Heere Jezus, van de Heere God, om zijn geliefden te bevrijden. Hij krijgt ook de belofte daarvoor, dat het zal gaan gebeuren. En ondertussen mag hij zich richten op wie hij mag zijn door zijn God. Ik moest denken aan hetgene wat staat in de evangelie, dat de Heer Jezus zich leert van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hoe wil je dat gaan leren, zachtmoedigheid? Hoe wil je dat leren, nederigheid? Door jezelf over te leveren aan hem. Door met hem om te gaan. En elke keer dat je een keer niet nederig bent, wat helaas nog wel voorkomt, en dat je niet zo zachtmoedig bent, wat helaas ook voorkomt, dat je zegt, o Heere, het was weer zover. En dat je mag gaan leren en zeggen van, wilt u mij dat gaan leren? En uw hartgesteldheid, en wat je ziet bij David, is de hartgesteldheid van de Heere Jezus om zorg te dragen voor die ander. En juist vanuit die hartgesteldheid van de Heer Jezus doet hem een Egyptenaar opkalefateren. En dan blijkt dat juist iemand te zijn, wat hij van tevoren niet wist, maar dan blijkt dat iemand te zijn die hem de weg kan wijzen naar de Amalekieten die zijn vrouwen hadden gevangen genomen. Er zijn dus drie dingen. David sterkt zich in de Heere. Hoe is je relatie met de Heer? Want daar gaat het om, primair. De relatie met de Heer Jezus niet oké is, herstel het. Het zij horizontaal, het zij verticaal, maar herstel het. Het tweede is dat je onderweg mag gaan. En in het onderweg gaan, dat je mag gaan leren van de Heer Jezus zelf. En in de derde plaats mag je Egyptenaren tegenkomen. Weet u wat ik zo graag wil? Ik wil zo graag een paar Egyptenaren hebben. Waar je enerzijds zorg aan mag besteden, maar die mij anderzijds kunnen helpen de weg wijzen die God met mij, met ons wil gaan. Begrijpt u? Het is niet alleen een afhankelijkheid van Heere God. Natuurlijk is het dat. Maar in die afhankelijkheid is er ook een verantwoordelijkheid naar onszelf toe. Hoe ga je met elkaar om? En hoe wil je eigen toekomst daarin vorm gaan geven? Want gemeente zijn is onvoorstelbaar boeiend. Maar soms ook wel eens een beetje lastig.
Maar als je met elkaar de Heer Jezus voor ogen hebt, dan mag je enerzijds de zorg voor elkaar hebben en anderzijds ontdekken dat juist het leven wat God met die ander heeft, de dingen die God aan u heeft gegeven, ook tot zegen kunnen zijn voor mij. Dat het een verbondenheid is, een verwevenheid die zo groot is, waar je alleen maar allemaal blij van kunt worden. Ik weet dat er ook andere momenten zijn, echt. En die geeft God in zijn genade. Om de ellende die ik nog in mij heb duidelijk te maken, opdat ik ermee aan het werk kan. Maar aan de andere kant is het een groeien samen in liefde, zoals de Efezebrief dat zegt, in liefde naar hem toe, die het hoofd is. En dat wil hij. Het gaat niet buiten moeite om. Het grote is dat Yahweh, ik zal er zijn, ook plaats heeft, ook is in de Heer Jezus, is de Heer Jezus, die zegt, ik ben en ik wil er voor jou zijn. En in het voor ons willen zijn, mogen we zoeken en ook vinden aan de hand van de dingen die we tegenkomen, de weg die Hij met ons wil gaan. Amen. Zullen we samen gaan danken. Heer Jezus, ik wil u zo bedanken dat u God bent. Dat u boven alles staat. Alles weet en alles kent. Dat er soms tijden zijn in ons leven dat we met een David kunnen spreken van hoe lang, o Heer, vergeet u mij. Dat er ook tijden in ons leven zijn waar we met dezelfde David mogen spreken van o Heer, als er nog iets fout is in mijn leven, maak het bekend. Leid ons op die eeuwige weg, maar laat ons mogen blijven in die grote lofzang. En dat er ook momenten zijn dat we mogen erkennen dat de weg die we gingen niet goed was. Dat we visie mogen krijgen, richting mogen krijgen, omdat u zo die God van trouw bent. De God, Heere, waarin wij mogen geloven, maar waarin en waardoor wij ook de kracht en de leiding mogen ontvangen die nodig is. En het bijzonder is wat we in de gemeente zien, wat we bij David zagen, dat u ook daarin mensen gebruikt. Zorg mogen dragen voor elkaar, maar ook wijsheid en inzicht mogen krijgen van die ander. En dan wil ik u zo bedanken, Heer Jezus, dat u ons aan elkaar hebt gegeven, al zoveel jaar. Dat we met elkaar mogen optrekken, met elkaar u mogen dienen, met elkaar, Heer, diezelfde weg mogen gaan in verschillende omstandigheden. En dan willen we voor elkaar bidden, Heer Jezus, dat wanneer het moeilijk is, wanneer het water ons naar de lippen of aan de lippen staat, Heer, dat we genoeg Egyptenaren om ons heen zullen gaan krijgen om niet naar de Filistijnen af te dwalen. Heer, ik wil u zo bedanken dat u ons daarin wil voorgaan. En wil uitzien, Heer, naar de dingen die gaan gebeuren. Ik wil u bidden, Heer, voor het nieuwe proces, Heer, waar de gemeente hierin zit. Maar ook de dingen die daarin naar voren zullen gaan komen. Wilt u daarin ook de sterkte zijn, Heere, degene zijn die het proces in handen neemt en gaat uitvoeren met de gemeente, in de gemeente en door de gemeente. Maar alles, Heere, in, met en door U. Zullen we elkaar aan uw voeten leggen, Heer Jezus, uit genade. Amen.